willen de avond met elkaar beginnen door middel van te zingen uit Psalm 25, vers 5 en 6. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heren faam. En het zesde vers, wie heeft lust in Heren te vrezen, het alleroogst en even goed. Van 25, vers 5 en 6.
Jongelui, wij willen vanavond samen twee gedeelten lezen. Allereerst uit het Oude Testament, uit Genesis 17. En daarvan de versen 1 tot en met 14. En daarna uit het Nieuwe Testament, uit Colossense 2, vers 6 tot en met 15. Allereerst dus Genesis 17, de versen 1 tot en met 14. Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene van het huis en de gekochte met geld van alle vreemde, welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. En dan Colossenzen 2, de versen 6 tot en met 15. Daar schrijft de apostel Paulus: Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid van uw vlees, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken? Almachtige en heerlijke God in de hemel, U bent al onze aanbidding waardig. U die hemel en aarde uit niets hebt geschapen en die al van eeuwigheid af gedachten van vrede hebt gehad over verloren mensen. U die uw enige geboren zoon in deze wereld gezonden hebt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, u die uw verbond hebt opgericht met Abraham en zijn nageslacht. Voor uw aangezicht mogen wij komen, tot u de God van onze doop. Heren, als wij daarbij stilstaan en het dringt werkelijk tot ons door, wat worden we dan klein? Wat worden we dan stil? Want u bent het die naar een verloren mens vraagt, terwijl die mens niet naar u vraagt, terwijl die mens nog niet eens naar u kon vragen. Want toen wij gedoopt werden, Heren, toen wisten wij nog van niets. Toen konden we nog niet denken en spreken. U bent de eerste, altijd. Niemand die naar u zoekt, maar u zoekt ons. En Heren, nu bidden wij van u, als wij daar samen bij stil mogen staan, dat wij uw verbond en woorden als onze schatten mogen leren gadeslaan. Heren, zoals wij van huis uit zijn, dan moeten we u met schaamte belijden, dan hebben ze geen waarde voor ons, uw verbond en woorden. Dan zijn er zoveel dingen waar ons hart naar uitgaat, behalve naar u en naar uw woord. Maar Heren, wanneer uw geest ons hart opent, en wij smeken u daarom dat dat gebeuren mag waar dat nog nooit gebeurd is, en dat het verdiept mag worden daar waar u het werkte, daar worden uw verbond en woorden als schatten, als de grootste schat waar ons hart naar gaat verlangen, om de geheimen daarvan te mogen leren kennen, uw verbondsgeheimenissen. Dan wordt het meer dan redeneren. Dan gaat al het redeneren weg. Want o Heere, wat is er al wat over afgeredeneerd. In het verleden en in het heden nog. Juist over deze dingen. Over die heerlijke zaken waar het in uw woord over gaat. Dat u in uw verbond uw handen uitstrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Wat zijn er een systemen van gemaakt, Heere? Wat zijn er een boeken over vol geschreven? We moeten het eerlijk belijden, wat zijn de hoofden vaak warm en de harten koud. Als het over deze dingen gaat, bewaar ons daarvoor vanavond. Het kan zo gemakkelijk gebeuren. Heere, geef dat dat niet zal plaatsvinden, maar dat we mogen luisteren naar wat uw woord ons te zeggen heeft. Dat we de lijnen die in de schrift door uzelf gelegd zijn, mogen zien tot heil voor ons hart en leven. En dat wij u, de God van onze doop, te voet leren vallen. En u leren smeken om al datgene wat ons ontbreekt. En wat gij wilt schenken, zo wij het smeken. Mild en overvloedig. Heren, doe ons goed en groot van u denken. En doe ons klein van onszelf denken. Zegen ons zo in uw gunst, Heren. Misschien zijn er ook nog wel die nog onderweg zijn hier naartoe. Wilt u ze dan bewaren? En overal waar op deze avond jongeren samenkomen rondom uw woord, waar ook in het land, geef ze uw zegen, Heren. Wij zijn niet beter dan anderen, die vanavond heel andere gelegenheden opzoeken en met heel andere dingen vervuld zijn. bewaar ons voor de fariseerhouding, die zegt, ik dank u, o God, dat ik niet ben zoals die ander. Maar doe ons buigen voor u. Want heren, dan moeten we het belijden. We hebben tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Wij zijn mensen die uw verbond keer op keer breken. En nochtans, gij zijt die God van eed en verbond, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid. Gedenk ons dan, naar de trouw van uw verbond. Gedenk ons in spreken en in luisteren, de rijke bediening van uw geest, om Jezus wil. Amen. Wij willen het vanavond dus hebben over het onderwerp de doop in plaats van de besnijdenis. Eigenlijk een beetje aan de hand van wat het formulier ons gezegd heeft, terwijl dan nu de doop in plaats der besnijdenis gekomen is. Hoe vaak horen we dat in de kerk niet voorlezen en lezen we het mee. Het is een onderwerp dat van groot belang is en ook van blijvende actualiteit. Van groot belang, omdat deze vragen, de vragen rondom de kinderdoop, alles te maken hebben met de vraag hoe zien en benaderen wij de kinderen van de gemeente en ook alles te maken hebben met de toe-eigening van het heil dat de Heere ons toezegt. Van blijvende actualiteit, want wij worden in onze tijd sterk geconfronteerd met allerlei evangelische groeperingen die hier zo hun eigen gedachten over hebben en die, zoals jullie weten, in 9 van de 10 gevallen een groot vraagteken zetten achter het goed recht en het bijbelse voorrecht van de kinderdoop. Want, zegt men, een kind kan de keuze voor Jezus niet maken. En die keuze voor Jezus, die zal een mens toch zelf moeten maken. En daarbij past een bewust ondergaan van de doop als een heel bewust ondergaan, een ervaring na je bekering. En daarom zijn er nogal wat mensen in reformatorische kring die zich laten overdopen. Dat is in de ene gemeente uiteraard sterker dan in de andere. Soms ook in de ene streek van het land sterker dan de andere. Al naar gelang de invloeden van de evangelische groeperingen zich laten gelden op een bepaalde plaats. En dan zeggen ze, het staat toch in de Bijbel. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Die zal zalig worden. Nou, dat is zo klaar als een klontje. Zie je wel, dat is de volgorde. Eerst geloof en dan doop. Trouwens, je leest al nergens in het Nieuwe Testament het bevel om kinderen te dopen. Het doopsformulier zegt het dan wel zo stellig, terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. Maar waar halen ze dat vandaan? Nou, je ziet vragen te over. En juist op die laatste vraag willen wij vanavond ingaan onder het thema de doop in plaats van de besnijdenis. Ik zeg daarbij tevoren maar dat ik heel wat moet laten rusten. In het bestek van zo'n 3 kwartier kun je uiteraard over dit uitgebreide onderwerp niet alles zeggen. Dus een paar hoofdlijnen. En om daar een klein beetje structuur in aan te brengen, wil ik het langs 5 lijnen laten lopen. In de eerste plaats willen we stilstaan bij het verbond in de Bijbel. In de tweede plaats de besnijdenis als teken van het oude verbond. In de derde plaats de doop als teken van het nieuwe verbond. In de vierde plaats de relatie tussen besnijdenis en kinderdoop. En in de vijfde plaats, maar dat moet dan heel kort gebeuren, de beleving van de doop. Allereerst dus het verbond in de Bijbel. Wie besnijdenis zegt, zegt verbond. In de leer van de kerken van de reformatie is terecht altijd sterke nadruk gelegd op de eenheid van het oude en nieuwe verbond. De Heilige Schrift doet dat zelf. Getuigen dat in het Nieuwe Testament heel vaak verwezen wordt naar het oude verbond, teruggegrepen wordt op Gods verbond met Abraham. En daarom willen we daar in zeker opzicht, in het kader van dit onderwerp, ons startpunt nemen. Zoals we dat gelezen hebben in Genesis 17. Daarmee zeg ik natuurlijk niet, dat begrijpen jullie, dat de Bijbel begint bij Genesis 17. Voorafgaande aan de oprichting van het verbond met Abraham worden ons de grote, diep ingrijpende feiten vermeld, verkondigd van schepping en zondeval. De mens is goed geschapen, maar diep gevallen. Het gebod dat de Heere hem gegeven had, heeft hij niet gehouden. Het gebod dat de uitdrukking was van wat wij wel noemen het werkverbond. Wanneer de mens zou doen wat de Heere gebood, zou hij in de gemeenschap met de levende, met de eeuwige God mogen blijven en daarin steeds meer, ja, eeuwig gezegend worden. Maar wij hebben in Adam dat werkverbond verbroken. Wij komen dus allen ter wereld als kinderen van Adam in een verbroken werkverbond. Des te heerlijker schittert Gods ontferming als de Heer niet alleen in het paradijs na de zondeval reeds de moederbelofte geeft. In Genesis 3, vers 15, ik zal vijandschap zetten. Maar ook in de vorm van een genadeverbond tot Abraham komt. Dat is het teken van Gods barmhartigheid. Midden in een wereld waarin zojuist de torenbouw van Babel had plaatsgevonden, waar de mens bezig was zich steeds bruter tegen de Heer te verheffen. Laat ons hun touwen van hen van ons werpen, hun banden verscheuren. Daar kiest de Heere Abraham uit om met hem en zijn nageslacht zijn verbond op te richten. Niet omdat Abraham eruit sprong, omdat hij beter was of een bepaalde aanleg had om bij de Heere te kunnen behoren. Nee, het gaat helemaal van de Heere uit. De Heere zegt dus ook niet tegen Abraham: Abraham, wat denk je ervan? Zullen wij samen eens een verbond op gaan richten? Alsof het een soort coöperatie zou zijn. Nee, we hebben dat gelezen in Genesis 17, vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. Ik zal. En, staat er dan achteraan, tussen uw zaad na u in hun geslachten, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dat is dus de kern van de belofte van Gods verbond. Ik zal u en uw nageslacht tot een God zijn. En dan te bedenken dat dat nageslacht er op dat moment nog niet eens was. Isaac was in de verste verte nog niet geboren, laat staan alle anderen die uit hem zouden voortkomen. En even later belooft de Heer het tweede, het land Kanaan tot een eeuwige bezitting. We lezen dat in vers 8. En ook dat lijkt er op dat moment in de verste verte niet op. Wat heeft Abraham er uiteindelijk van gezien? Wat heeft hij ervan gekregen? Een graf waar hij zijn vrouw kon neerleggen. En waar hij later zelf werd begraven. Dat is alles wat hij van het beloofde land zelf gezien en gekregen heeft. Meer niet. Abraham moet het dus puur doen met wat de Heere hem toezegt. En hij ontvangt daarbij de opdracht, het bevel: wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat lezen we in vers 2 van Genesis 17. Om het zo te leren verwachten van die almachtige God, die de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren. En door zo de Heere gelovig te verwachten, zal Abraham ondervinden dat de Heere een waarmaker van zijn woord is. In Abraham zullen al de geslachten van het aardrijk gezegend worden. Wat ons opvalt, is dat de Heere niet alleen maar met Abraham zijn verbond opricht, maar ook met zijn nageslacht. Het is dus een doorlopende lijn. En daarom is ook het hele volk Israël dat uit Abraham voortkomt het volk van Gods verbond. Dat is de rode draad in het Oude Testament. Daar vallen dus ook de kinderen onder. Kijk maar naar Genesis 17. Niet alleen Abraham wordt op 99-jarige leeftijd besneden, maar straks ook Isaac op de leeftijd van 8 dagen als teken van het verbond. De Heere zegt daar zelfs, en dat klinkt scherp, waar dat niet gebeurt, daar wordt het verbond gebroken. Dat kan dus ook. En daar treedt de wraak van Gods verbond in werking. Wel, die elementen die wij in de geschiedenis van Abraham al tegenkomen, lopen zo het hele Oude Testament door en vinden hun vervolg in het Nieuwe Testament. We kunnen dat samenvatten in 3 woorden die aangeven wat de kern van het verbond is. Belofte, bevel en bedreiging. Makkelijk te onthouden, 3 keer een B. Belofte, bevel, bedreiging. Belofte. De belofte dat de Heere hun God is, komt tot heel het verbondsvolk. In Deuteronomium 14, vers 1, zegt de Heere tot Israël: gij lieden zijt kinderen van de Heere, uw God. Dan moet je niet meteen te ver gaan doordenken dat je zegt, oh nou, dan zijn het blijkbaar allemaal zalige mensen. Nee, dat bedoelt de Heere daar niet. Er wordt over tweeërlei kinderen gesproken, daar kom ik straks nog wel op terug. Maar hier gaat het dus heel duidelijk over verbondskinderen. En in Ezechiël 16, waar de Heere zijn volk schuldig stelt aan afgoderij, waarbij ze zelfs eigen kinderen opofferden, gruwelijke dingen gebeurden er onder Israël. Daar zegt de Heere, gij hebt mijn kinderen door het vuur doen doorgegaan, ze overgegeven. Of we kunnen denken aan wat in de profetieën van Amos staat. Uit al de geslachten van de aardbodem heb ik u lieden alleen gekend, zegt de Heere. Ze zijn dus allemaal, zonder uitzondering, kinderen van het verbond. In het Nieuwe Testament loopt deze lijn door. Israël wordt ook daar aangesproken als kinderen van het verbond. Zo staat het letterlijk in Handelingen 3, vers 25. Gijlieden zijn kinderen der profeten en des verbonds. Maar tegelijk komt er een uitbreiding. In Handelingen 2, vers 39. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zou. God gaat ook mensen uit de heidenwereld roepen. Zij die ver zijn van Gods heil, worden nabij gebracht door het bloed van Christus, zegt Paulus in Efeziërs 2. Ze komen niet in de plaats van Israël, nee, ze komen erbij. Ze worden geteld als in Israël ingelijfd en ze mogen de naam van Sions kinderen dragen. We mogen dus zeggen dat sinds de komst van de Heere Jezus de beloften van Gods verbond er een adres bij gekregen hebben. Gelovigen uit de heidenen en hun zaad. Het geslacht van Abraham is dus zeer uitgebreid. Niet alleen de Joden hebben Abraham tot vader, hij is nu de vader van alle gelovigen. Voor al de gelovigen en hun zaad zijn de beloften van het verbond die alles inhouden voor tijd en eeuwigheid. En wij vinden die toezeggingen prachtig onder woorden gebracht in ons doopsformulier. Ik zal dat niet allemaal uitgebreid met jullie nagaan. Je hoort dat heel wat keren in de kerk en het is ook goed om dat voor jezelf eens heel rustig te overdenken. Maar nu komt er ook een tweede woord in het gezichtsveld. Dat was die tweede B, namelijk het bevel van het verbond. Want met de beloften op zich zijn wij er niet. Het verbond dat eenzijdig is in zijn ontstaan, ik zal, zegt de Heere, dat moet tweezijdig worden in zijn bestaan. In alle verbonden, zegt de doopsformulier, zijn twee delen, twee partijen, als ik het zo mag zeggen, begrepen. We zagen het al bij Abraham, tot wie de Heere zegt, wandel voor mijn aangezicht, Abraham, en wees oprecht. Het is dus niet in orde met je, als je een kind van het verbond bent. Het komt aan op het leven uit het verbond. En ook dat vind je in Oud en Nieuw Testament. De Heere zegt bij monden van Jeremia in hoofdstuk 7, maakt uw wegen en uw handelingen recht. Zo zal ik u lieden doen wonen in deze plaats. Vertrouwt niet op valse woorden, zeggende des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze. Kijk, dat is een vals beroep op het verbond. Dat er gezegd wordt, dan pas ik het maar eventjes meteen toe, we zijn gedoopt, we hebben de belofte, dus het is met ons in orde. Nee, dat laat de Heere juist zien in het Oude Testament. Daarmee is het helemaal nog niet met je in orde. En in het Nieuwe Testament zegt Johannes de Doper tot mensen die zich beroepen op Abraham, die zich dus kinderen van het verbond noemen, meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Matthäus 3. En het wordt nog scherper, want de Heer Jezus zegt tot verbondskinderen, gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten van uw vader doen. Johannes 8, vers 44. Ook kinderen van het verbond zijn van nature kinderen des toorns, die wedergeboorte nodig hebben en die opgeroepen moeten worden tot waarachtige bekering. Juist als de beloften van het verbond en het bevel van het verbond aan alle verbondskinderen voorgehouden worden, dan blijkt dat er tweeërlei kinderen zijn. kinderen van het verbond zijn. Er zijn kinderen in wie de beloften gerealiseerd worden. In de weg van geloof en bekering. En daar zijn kinderen zonder kinderhart. Zonder innerlijke band aan de beloven. Tot die laatste categorie behoorden onder Israël zeer velen. Wij lezen zelfs in 1 Korinthe 10. Terwijl ze allemaal gedoopt waren in de wolken, in de zee, in Mozes gedoopt waren, zo staat het daar, in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn de Baals achterna gegaan. Ze volharden in hun ongehoorzaamheid. Ze weigerden om zich te bekeren. En dat komt helemaal op rekening van de mens. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. De Bijbel noemt dat ook meer dan eens verbondsbreuk. En dat brengt ons dan ook op het derde woord in dit verband. Namelijk de bedreiging. Derde B. De bedreiging van het verbond. De verbondsbraak. Als Israël het verbond breekt, blijft de Heere nog getrouw, ook wanneer ze buiten geworpen worden. Want, zo lezen we dat bij woorden van de Heere Jezus zelf in Matthäus 8, dan worden ze buiten geworpen als kinderen van het koninkrijk. Voor wie het koninkrijk bestemd was, voor wie de Heere dat had weggelegd. Maar als kinderen van het koninkrijk worden ze dan buiten geworpen. Als verbondskinderen weigeren zich te bekeren, dan is hun verantwoordelijkheid dubbel groot. Als wij verloren gaan, dan ga je bij wijze van spreken dubbel verloren. Dan is het met ons erger dan met heidenen die de naam van de Heere nooit gekend hebben. Want dan word je als verbondskind geoordeeld. We lezen in Amos 3 vers 2, ik heb zojuist het eerste deel van die tekst aangehaald, maar er staat nog meer. De Heere zei, ik heb uw lieden alleen gekend uit al de volken van de aardbodem. En dan staat er achteraan, daarom zal ik uw ongerechtigheden over u bezoeken. Met andere woorden, daarom mijn volk, spreek ik je erop aan wat je met mijn woorden hebt gedaan. En daarom volgt de verwoesting van stad en land en tempel. De ballingschap komt. Niet omdat gehele volk definitief weg te werpen, al zijn er velen door ongeloof verloren gegaan. Maar de Heere wilde niets liever dan ze tot terugkeer bewegen. Lees de profeten maar na. Daarin is de Heere wervend bezig geweest. Mijn volk, als jullie dan niet horen willen, dan moet je voelen. Maar dan is het altijd nog mijn liefde die erachter zit om je terug te halen. De ballingschap houdt na 70 jaar op. Maar in het Nieuwe Testament ligt het nog scherper. Ook daar vinden wij de bedreiging van het verbond. En dan denk ik met name aan wat we vinden in de brief aan de Hebreeën. Dat waren mensen die dreigden te verslappen. En dan komt ook dat hele ernstige woord in Hebreeën 10 vers 29. Daar staat, hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft. En het bloed van het testament, je kunt ook zeggen het bloed van het verbond, onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was. En de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Merk je wat hier staat? Je bent geheiligd door het bloed van het verbond. Je staat op de rechtsgrond van Gods verbond. Zo ver is de Heere gegaan, maar de huiveringwekkende mogelijkheid wordt hier getekend. Dat je bij wijze van spreken dat bloed dat in de prediking op je druppelt, en dat op je voorhoofd als het ware is gesprenkeld, dat je dat langs je laat aflopen op de grond van de kerk of van deze zaal, en dat je het vertreedt als je de zaal verlaat. Zo erg kan het wezen. Dat laat Hebreeën 10 ons zien. Groot zijn de voorrechten die we ontvangen hebben, maar ook groot is onze verantwoordelijkheid, een klemmende verantwoordelijkheid. In het verbond zijn is niet genoeg. Dat wordt ons te meer duidelijk als wij stilstaan bij het tweede, de besnijdenis als teken van het oude verbond. Bij de oprichting van het verbond heeft de Heer de besnijdenis bevolen als teken van het verbond. We hebben dat samen gelezen in Genesis 17 vers 10 en 12, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid snijden en dat zal u het teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. We weten allemaal wat de besnijdenis inhoudt. Dat betekent dat een stukje van de voorhuid van het mannelijk lid verwijderd wordt. De besnijdenis op zichzelf kwam ook wel voor bij andere volken. Zoals bij de Egyptenaren, bij de Arabieren, bij de Feniciërs. En zoals het vandaag ook nog wel voorkomt bij verschillende stammen in Afrika. Niet bijvoorbeeld bij de Filistijnen, waarom de Filistijnen ook wel eens aangeduid worden met de verachtelijke naam die onbesnedenen. Maar al was deze zaak zelf onder volken rondom Israël wel bekend, de besnijdenis heeft onder Israël toch een geheel eigen betekenis. Ze is aan Israël gegeven als het teken van het verbond tussen mij en tussen u. Wie niet besneden was als jongen, die stond buiten het verbond, zegt de Heer in Genesis 17, vers 14. We begrijpen allemaal dat er bij die kleine operatie die er dan plaatsvond, bloed vloeide. De besnijdenis was daarmee een prediking. Er moet bloed vloeien. Zal er herstel zijn van de gemeenschap tussen God en mens. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En daarom wijst de besnijdenis ons in de eerste plaats op de noodzaak van het bloed. En het laat ons ook zien, het zou rechtvaardig zijn als jij en ik op zo'n jongetje dat toen besneden werd, eeuwig zouden moeten bloeden. En je weet wat er dan gebeurt. Als je eeuwig moet bloeden, dan sterf je voor eeuwig. Dat overleef je niet in de diepste Bijbelse zin van het woord. Want als ik eeuwig zou bloeden, dan kan ik daarmee nog niet de schuld afbetalen die ik tegenover God heb. Maar het bloed van de besnijdenis wees in de tweede plaats heen naar het dierbare bloed van Christus, dat zo krachtig is dat het reinigt van alle zonden. Dat is dus het tweede wat de besnijdenis zegt. Wij hebben niet alleen maar vergeving nodig door het bloed, maar we kunnen het ook ontvangen door dat bloed van Christus. En dat hoort er ook bij. Niet alleen maar vergeving hebben wij nodig, maar ook vernieuwing. Met die operatie in dat lichaam van dat jongetje werd gezegd dat het leven dat wij bij de geboorte hebben meegekregen een zondig, onheilig leven is. Dat leven moet sterven. Er moet een ander, een heilig leven in ons komen door geboorte van boven. Door dat teken van de besnijdenis wilde de Heere zeggen dat hij dat oude, zondige leven kan en wil doen sterven om een nieuw, godvrezend leven te schenken. Daarom legt het Oude Testament er ook telkens weer de nadruk op dat de uiterlijke besnijdenis niet genoeg is. De besnijdenis van het vlees moet gepaard gaan met de besnijdenis van het hart. Dat wil zeggen, een innerlijke vernieuwing. En dan is het heel wonderlijk dat het aan de ene kant een bevel van God is en aan de andere kant een belofte. Een bevel, dat lezen we in Deuteronomium 10. Dat is het 16e vers van Deuteronomium 10, daar staat: besnijd dan de voorhuid van uw hart en verhard uw nek niet meer. Je zou zeggen, nou, dat kunnen wij helemaal niet, wij kunnen ons hart toch helemaal niet besnijden. Toch staat het hier als een opdracht van Gods wegen. Maar daarmee wordt de mens niet op zichzelf teruggeworpen. Nee, want in datzelfde Bijbelboek, en dat is dan Deuteronomium 30, het 6e vers, daar komt het als een belofte. Hoor maar. En de Heere uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad, om de Heere uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. We komen er bijvoorbeeld ook tegen in Jeremia 4, vers 4. Besnijd u dan de Heere en doet weg de voorhuid uw harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Daarom zegt Paulus ook later in Filippenzen 3... dat die pas echt besneden is die door de Heilige Geest, de Heere Jezus Christus, toebehoort. Die hem dienen mag, die in hem roemt en die niet op het vlees betrouwt. Het komt dus aan op het ware geloof. In Romeinen 4 gaat Paulus daar uitgebreid op in. En dan neemt hij weer Abraham als voorbeeld. Er staat van Abraham dat hij gerechtvaardigd werd door het geloof. Want hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus niet de besnijdenis heeft Abraham zalig gemaakt. Want op dat moment was hij nog niet eens besneden. Dat lezen we ook in Romeinen 4. Hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen tot een zegel van de gerechtigheid door het geloof. Een rechtvaardigheid die hem in de voorhuid was toegerekend, zegt Paulus. Dus, toen hij nog onbesneden was. Besnijdenis betekende en verzegelde dat je alleen zalig kon worden in de weg van het geloof en de vernieuwing van het hart. Omdat de besnijdenis bij elk Israëlitisch jongetje moest plaatsvinden op de achtste dag, werd ook de Heer Jezus op de achtste dag besneden. Ook daarin heeft hij de wet vervuld. Want hij kwam niet om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Hij is uitgezonden in deze wereld. Hij is geworden onder de wet, lezen wij in Galaten 4. De inhoud van de besnijdenis is van blijvende waarde. De besnijdenis verzegelt de rechtvaardigheid door het geloof alleen. Maar de vorm is door de komst van Christus in het vlees niet meer nodig en zelfs niet meer geoorloofd voor een christen. De besnijdenis is immers een bloedig teken. Het volbrachte werk van Christus vraagt niet om een andere inhoud van de verbondsbelofte, maar wel om een ander teken. En dat brengt ons op het derde, de doop als teken van het nieuwe verbond. Het verbond wordt nu niet langer betekend en verzegeld door een bloedig teken, maar door een onbloedig teken. Het water dat terugwijst naar de bloedstorting van Christus. Wij vinden de instelling van de christelijke doop, ik laat nu de proselietendoop en de doop van Johannes maar rusten, in Matteüs 28 vers 19, waar de Heer Jezus zegt, ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, en lerende en onderhouden al wat ik u geboden heb. Wij zijn dus gedoopt in de naam van de drie-enige God. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Die uitdrukking in de naam van, dat wil zeggen, de Heere laat zijn zeggenschap over ons gelden. Hij alleen heeft het recht om het over ons te zeggen te hebben. Mag ik het eens zo zeggen, hij legt zijn heilzame claim op jou en mijn leven. Zo zegt ook de Nederlandse geloofsbelijdenis het in artikel 34, heel treffend, helemaal zojuist in de lijn van datgene wat we zojuist gehoord hebben. Wij worden door het sacrament van de doop in de kerk Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde godsdiensten afgezonderd. Die mogen het dus niet meer over ons te zeggen hebben om geheel hem toegeëigend te zijn. Zijn merk en veldteken dragende. Om het maar eens zo te zeggen, je wordt gerekruteerd, aangeworven als een soldaat in de dienst van de Heere. Je draagt het teken van het leger des heils, in de meest letterlijke zin van het woord, aan je voorhoofd. Wat je doet met die claim, dat is punt 2. Daar komen we straks nog op. Maar die claim ligt er wel. Je hebt het recht niet om de duivel te dienen. Je hebt het recht niet om onbekeerd te blijven. Is dat wel eens op je afgekomen? Want we kunnen zeggen, ja, mens moet bekeerd worden en dan moet je maar afwachten tot God je grijpt. Ja. Dan kunnen we makkelijk van ons afschuiven. Maar daar ligt de claim van Gods wegen. En wat doen we daarmee? We kijken vervolgens naar enkele andere gedeelten in het Nieuwe Testament. Wat daarover de doop gezegd wordt, en ik zeg er meteen maar bij. Er wordt heel vaak over de doop gesproken en het is blijkbaar niet zo onbelangrijk als sommigen het soms laten voorkomen. Allereerst even die bekende tekst die nogal eens in discussies met evangelische groeperingen een rol speelt. Markus 16 vers 16. Maar wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden.
maar die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Zie je wel, zeggen ze dan, daar staat het, eerst geloven en dan dopen. Maar wij mogen die tekst uiteraard maar niet zo uit het verband plukken waarin hij staat. Dat is overigens een veel voorkomende fout in de zogenaamde groeperingen. Nou, laten wij er trouwens ook maar voor oppassen, want dat gebeurt onder ons ook. Dat er zomaar een tekst naar je toe gehaald wordt, zonder dat er afgevraagd wordt, waar staat die tekst eigenlijk? Wat zou die tekst betekenen? Daar in de context van dat Bijbelgedeelte. Vers 16 van Markus 16 volgt namelijk op vers 15, waar we lezen dat de Heere Jezus zegt, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Dus zowel het geloof als de doop in vers 16 moet je dus betrekken op de prediking van het evangelie in vers 15. Het geloof is het antwoord dat de Heilige Geest in het hart werkt op de prediking van het evangelie. En de doop is de bevestiging van Gods kant van die prediking. Dus niet een bevestiging van dat geloof. Daar gaan veel mensen de fout in. Nee, het is een bevestiging van de evangelieprediking. De doop verzegelt nooit en ten nimmer iets in mij. Verzegelt niet in mij dat ik misschien in de toekomst een kind van God zal worden, zodat dan pas de doop voor mij geldigheid krijgt. Niks ervan. En ook niet een veronderstelde wedergeboorte, zodat je zou kunnen zeggen, nou, we gaan er alvast maar vanuit dat dat kind wederom geboren is en daarom mag het gedoopt worden. Dat zijn twee uitersten die dezezelfde fout maken, dat ze iets in de mens zoeken. En daar zit helemaal niks. Daar is alleen maar een totaal verloren zondaar met een hard hart. En wat doet God nou? Hij verzegelt zijn evangeliewoord voor die mens. Het gaat hier dus ook beslist niet om een chronologische volgorde van geloof en doop. Het gaat er wel om dat ze beide van de prediking van het evangelie afhankelijk zijn. Om het maar heel praktisch te zeggen, als er een zendeling ergens heen wordt gezonden, naar een nieuw zendingsterrein, dan gaat hij niet maar lukraak dopen. Natuurlijk niet. Hij gaat eerst het evangelie verkondigen. En waar vervolgens door Gods genade mensen tot het geloof in de boodschap van het evangelie komen, daar worden ze dan als volwassenen gedoopt. Daar wordt het verbond aan deze mensen betekend en verzegeld. En aan hun kinderen. Zoals we nog zullen zien. Waarom wordt nu in het tweede deel van dat vers, in Markus 16, vers 16, de doop verzwegen? Want daar staat immers, wie niet geloofd zal hebben, dan hoor je niks meer over de doop, die zal verdoemd worden. Wel, dat laat ons zien dat de doop niet met het geloof op één lijn gesteld mag worden, als middel om zalig te worden. Nee, de doop is slechts de bevestiging, ja slechts, dat is heel wat, de bevestiging, de onderstreping van het evangelie. En het geloof is de enige manier om dat toegezegde heil daadwerkelijk te ontvangen. Waar dat geloof ontbreekt, daar staan wij voor eeuwig buiten. Nu gaan we naar Handelingen 2, vers 38. In dat hoofdstuk wordt ons, zoals je weet, de uitstorting van de Heilige Geest vermeld. En als Petrus daar vervuld met de Heilige Geest gesproken heeft, dan roept hij alle Joden die hem horen op om zich te bekeren en zich te laten dopen. Vanaf het begin van de Nieuwtestamentische kerk is dus de doop bediend. Het is goed om die tekst wat nauwkeuriger te bekijken. Letterlijk staat er, ieder van u worden gedoopt op de naam van Jezus Christus. Dat wil zeggen op de basis van de naam van Jezus, op de grondslag van wie hij is, als borg en middelaar, en op de grondslag van het werk dat hij volbracht heeft. De doop vindt dus nooit plaats op basis van de bekering van een mens, maar alleen op basis van Jezus, persoon en werk. Vervolgens staat er, tot vergeving der zon. Het voorzetsel tot, wat hier in het Grieks gebruikt wordt, dat wil zeggen in de richting van. De doop wijst dus in de richting van de vergeving der zonden, omdat die vergeving in de doop afgebeeld en toegezegd wordt. Zoals ook het doopsformulier dat weer zo heel treffend laat zien. De doop bewerkt dat dus zelf niet. In hetzelfde verband wordt namelijk ook over de bekering gesproken. Alleen door de bekering deel ik in de vergeving van zonde. Daarmee is dus bij voorbaat alle automatisme en magie bij de doop uitgesloten. Het derde wat deze tekst ons leert is dat de doop ook heen wijst naar de gave van de Heilige Geest. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Die doop wil dus zeggen, die gave wordt me toegezegd. En dan mag ik weer verwijzen naar wat ons doopsformulier daar in de lijn van de schrift zo prachtig over zegt. In de vierde plaats wijst het verband van Handelingen 2 ons erop dat de doop ook alles te maken heeft met de gemeente. In Handelingen 2 vers 40 lezen wij de oproep om behouden te worden van dit verkeerde geslacht. Daartoe roept de doop ons, verplicht de doop ons. Ze wil ons wegroepen uit de wereld van het verkeerde geslacht. Zoals het doopsformulier dat zo prachtig onder woorden brengt. Wij worden door God, door middel van de doop, vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En wat houdt dat dan in? Onder andere dit, dat we de wereld verzaken. Maar dan ook positief. Toegevoegd worden aan de gemeente, zoals Handelingen 2 vers 41 dat zegt. De doop is dus het uiterlijk teken van het behoren tot de gemeente. Vandaar ook dat aan de ouders de vraag gesteld wordt of gij niet bekend, beleid, dat uw kind als lidmaat van zijn gemeente behoort gedoopt te wezen. Maar diezelfde doop wijst ons ook op de noodzaak en de mogelijkheid vanuit God om een levend lidmaat van die gemeente te worden. Want van nature zijn we wel lid van de gemeente. Daar is de doop ook een teken van. Dan zijn we dode leden. Door het levend maken en toepassende werk van de Heilige Geest word ik een levend lid. Een levende rank in de wijnstok. Nog een enkele opmerking over Romeinen 6 vers 3 en 4. Daar wordt ook het een en ander over de doop gezegd. Romeinen 6 vers 3 en 4. Of weet gij niet, zegt Paulus, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zou. De doop als een doop in de dood van Christus verbindt aan Christus als de gestorvene en stelt de gedoopte onder de zeggenschap van Christus als de gestorvene. Zoals het doopsformulier het weer zegt, het blijft ons in de gemeenschap van zijn dood. En in die dood heeft hij radicaal afgerekend met de zon. Dat wijst de doop mij aan. En tegelijkertijd biedt de doop mij dat heil in Christus aan. En verzegelt die belofte door de doop. Nogmaals, de doop bewerkt dus niet het gestorven zijn met Christus. Maar wijst daarheen. Opdat ik door het geloof erin zal delen. En dat zal dan ook zichtbaar worden in een nieuw leven. Zo zegt Paulus dat hierop, dat wij in nieuwheid van leven wandelen zouden. Het formulier spreekt dat weer vrijwel letterlijk na. De belofte van dat nieuwe leven ligt ook alweer in de doop verzegeld. Want Christus belooft niet alleen maar mij in te lijven in de gemeenschap van zijn dood, maar ook in die van zijn wederopstanding. En dat nieuwe leven zal volgens Romeinen 6 daarin blijken dat we onze leden niet langer in dienst stellen van de ongerechtigheid, maar onze leden mogen stellen tot wapenen der gerechtigheid, tot heiliging. Romeinen 6 vers 18 en 19. Conclusie: de doop is in het Nieuwe Testament nergens een verzekering dat het ons met ons wel in orde is. nergens een verzegeling van ons geloof. De doop vindt alleen plaats op basis van het heilswerk van Christus. Dat ons in de prediking wordt beloofd, toegezegd, aangeboden. En de doop is daarvan het teken en zegel. En roept ons op grond daarvan tot geloof en bekering. Dan als vierde onderdeel de besnijdenis en de kinderdoop. Er loopt een directe lijn van besnijdenis naar doop. De doop is de vervulling van de besnijdenis. Als ik heel eerlijk ben, zou ik het liever zo willen zeggen dan wat er in ons doopsformulier staat. Terwijl dan nu de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Bijbelser is het om te zeggen, daar de doop de vervulling van de besnijdenis is. Waarom? Kijk, als ik zeg in plaats van, dan is de besnijdenis helemaal afgedaan, heeft me eigenlijk ook niets meer te zeggen. Maar als ik zeg vervulling van, dan betekent het, er gaat iets van het oude mee. Er gaat zelfs heel veel van het oude mee, dat hebben we gezien. En tegelijkertijd wordt er iets nieuws aan toegevoegd. Het wordt heerlijker, rijker gemaakt. Dat is het Bijbelse woord vervulling. Vervulling in de zin van bekrachtiging en afronding. Besnijdenis in het Oude Testament vroeg dus om de doop in het Nieuwe Testament. Het bloedige teken vraagt om het onbloedige, omdat Christus gekomen is en zijn verzoenend werk volbracht heeft. Dat wordt ons ook heel duidelijk in dat gedeelte dat we samen als tweede gelezen hebben. Kolossenzen 2 vers 11 en 12. Daar gaat het om Christus in wie gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt in de uittrekking van het lichaam der zonden van het vlees door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop. Zie je, daar worden ze op elkaar betrokken. In welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Daar wordt de doop dus genoemd een besnijdenis van Christus. Christus besnijdenis. We zouden dat ook zo zelfs kunnen omschrijven. Christelijke besnijdenis. In die besnijdenis van Christus, de doop, wordt afgebeeld niet maar de wegneming van een deel van het menselijk lichaam door mensenhanden. Daar ging het in de besnijdenis om. Maar de aflegging van het hele lichaam des vleeses. Dat wil zeggen van de zondige daden en neigingen die gevolg zijn van ons vlees. Het vlees, dat is bij Paulus het verdorven ik. Dat een en al vijandschap is tegen God. En weer laat Paulus zien dat de doop dat niet zelf op een automatische, magische manier bewerkt, maar dat ik daar alleen door het geloof in zal delen. Lees maar in vers 12. Door het geloof aan de werking van God, die hem uit de doden opgewekt heeft. God die zijn zoon uit de doden opwekte, wil Paulus zeggen, is bij machte om jou en mij een nieuw leven te geven. Om ons op te wekken uit onze geestelijke doodstaat. Dat predikt de doop ons. Maar als er dan zo'n nauwe verbinding is tussen besnijdenis en doop, ga ik ook begrijpen waarom ik nergens in het Nieuwe Testament een opdracht vind tot het dopen van kinderen. Want dat wordt heel vaak aangevoerd. Je leest het nergens in het Nieuwe Testament dat er een opdracht is om kinderen te dopen. Dus waar halen ze het vandaan, wordt er dan gezegd. Nu ga ik het begrijpen waarom dat zo ligt. Het spreekt namelijk zo vanzelf met eerbied gesproken dat de lijn van het verbond doorloopt, dat het er helemaal in ligt opgesloten. Als het waar is dat de heidenen in Israël worden ingelijfd, en het is waar, en als het waar is dat ze daarmee niet meer vreemd zijn aan Gods verbonden, en volgens Efeziërs 2 is dat waar, en als het waar is dat er een directe lijn loopt van de besnijdenis naar de doop, en dat hebben we gezien, zouden dan nu de kinderen niet het teken en zegel van het verbond mogen ontvangen en zelfs moeten ontvangen. Een andere conclusie is naar mijn gedachten niet mogelijk. Sterker nog, het is zelfs alleen maar rijker geworden. Het bloedige teken is op grond van Christus' verzoeningswerk een onbloedig teken geworden. Dat is de eerste. Het tweede, het is niet alleen maar meer voor jongetjes, maar alle meisjes zijn vanavond, neem ik aan, ook gedoopt. Het is niet alleen maar meer voor Joden, het is ook voor heiden. Zie je, het is alleen maar rijker geworden. Bovendien lezen we op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament dat er huisgezinnen gedoopt zijn. En dan weet ik wel, je leest daar niet letterlijk bij dat er kinderen geweest zijn. Dat wordt dan ook door tegenstanders van de kinderdoop stevast aangevoerd. Waar lees je dat daar kinderen bij geweest zijn, bij die huisgezinnen? Ze kennen die teksten natuurlijk ook wel. Van Handelingen 16 vers 15, Lydia en haar huis werd gedoopt. En de stokbewaarder en zijn huis, eveneens Handelingen 16. Crispus met zijn gehele huis, Handelingen 18 vers 8. Het huis van Stefanus, 1 Korinthe 1 vers 16. Maar wat betekent die uitdrukking eigenlijk? Het is weer een typisch oud-testamentische uitdrukking. Je vindt dat op verschillende plaatsen in het Oude Testament. Ik noem het eventjes Genesis 34, vers 30. Jozua 24, vers 15. Aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. En zo kunnen er meerdere teksten genoemd worden. En dan is het telkens huisgezin. En waar bestond nou onder Israël een huisgezin uit? We hebben daar ook al iets van gezien in Genesis 17. Dat bestond uit vader, moeder, kinderen, met eventueel de met hen levende familieleden, als ook hun slaven en hun slavinnen met hun huisgezinnen. Dat werd allemaal verstaan onder het huisgezin. Wat wij dus lezen in het Nieuwe Testament over het dopen van huisgezinnen, brengt ons weer precies in de sfeer van het verbond dat de geslachten in de geslachten doorgaat. Dat is dus in het Nieuwe Testament niet anders. De eenheid van het gezin wordt door de Heere sterk beklemtoond. Vandaar ook dat bijvoorbeeld in de brieven van Paulus kinderen worden aangesproken. Terwijl Paulus heel nadrukkelijk die brieven gericht heeft aan de gemeenten. En dan zegt hij heel nadrukkelijk ook naar de kinderen. Gij kinderen, wees uw ouders onderdanig enzovoort. Lees maar in Efeziërs 6 bijvoorbeeld. En in Colossense 4 kom je het ook tegen. Dat laat dus zien dat ze behoorden tot de gemeente. Een ander element wat ons wijst op de betekenis van de kinderdoop is de zegening door de Heer Jezus van de kinderen, zoals je die kunt lezen in Marcus 10 en Matthäus 19. Op de avond van de grote verzoendag brengen ouders hun kinderen tot Jezus met de bedoeling dat hij hen zal zegenen. Hun de handen zal opleggen en voor hen zal bidden. En je weet, de discipelen proberen om dat te verhinderen. Wat moeten die kleine kindertjes nou bij Jezus? Hij heeft wel wat anders aan zijn hoofd. De Heer Jezus, die moet op zich met volwassenen bezighouden. Die kinderen, daar is geen eer aan te behalen. Maar Jezus neemt hen dat zeer kwalijk. Letterlijk staat er bij Marcus, en dat vind je heel weinig, dat de Heer Jezus furieus werd. Hij kan het niet hebben. Terwijl hij op weg is naar het kruis, om de minste te worden voor zijn volk, vinden zijn discipelen dat kinderen voor hem niet belangrijk genoeg zijn. Ze hebben van de ware vernedering voor God, het klein worden voor hem, nog niets begrepen. De discipelen, zo laat de Heer Jezus dan zien, moeten leren dat ze moeten worden als een kind. Slechts voor mensen die worden als een kind, is het koninkrijk van God. Daarom laat de kinderkens, die kleintjes, tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. Volwassenen worden niet uitgesloten, maar ze moeten wel worden als een kind. In het afleggen van alle grootheidswaan. En voor kinderen geldt, hun wordt het koninkrijk Gods toegezegd. Voor hen is de belofte. Ook zij hebben net als hun ouders wedergeboorte nodig om het koninkrijk van God ook daadwerkelijk binnen te gaan. De ouders die hun kinderen tot Jezus brengen erkennen daarmee dat alleen hij zeggenschap over hen heeft. En we hebben gezien dat dat nu juist hetgene is wat de doop aangeeft. Met die woorden dopen in de naam van. Als nu aan de kinderen het koninkrijk beloofd wordt en de Heer het recht van zeggenschap over hen heeft, dan kan het niet anders of ze ontvangen daar ook het teken van. Ik heb hier nog wel een aanwijzing staan, maar dat laat ik om destijds willen rusten. Heel kort nog het laatste over de beleving van de doop. Een paar korte punten waar je natuurlijk nog veel meer van zou kunnen zeggen. Ten eerste, de Abrahamspositie heft de Adamspositie niet op. Je kunt niet zeggen, ik ben in het verbond, dus ik ben een kind van God in de diepste Bijbelse zin van het woord. Jezus laat zien dat verbondskinderen wedergeboorte nodig hebben. Kijk, denk maar aan Nicodemus, een verbondskind. Opdat het kindschap dat de Heere ons belooft ten diepste werkelijkheid zal worden. Anders, dan noemt de Heere mij vanuit zijn belofte wel een kind. We hebben dat gezien. Maar een kind zonder kinderhart, dat als kind van het koninkrijk verloren gaat. Ten tweede, het woord van Gods beloven vraagt het antwoord van ons geloven. De Heilige Geest zelf wil bewerken. Wat de Heere mij toegezegd heeft, moet mij toegeëigend worden door de Heilige Geest. Je kunt het ook zo zeggen, wat mij geschonken is in de belofte, dat wordt mijn persoonlijk deel door het geloof. Die twee moet je altijd bij elkaar houden. Ten derde, ik mag daarbij pleiten op Gods belofte. Mijn doop is geen rustgrond, alsof het zonder meer wel genoeg is. Ook geen zandgrond, alsof ik er niets aan heb. Alsof de doop pas van betekenis voor mij is als ik weet dat ik een uitverkorene ben. Nee, dat lees ik ook niet in de schrift. Maar het is een pleitgrond waarmee ik werkzaam mag zijn aan de troon van Gods genade. En juist daar waar de Heilige Geest mij eraan ontdekt, dat ik er van mezelf buiten sta. En geen recht heb in mijzelf om er ingezet te worden. Juist daar mag ik heel eerbiedig de vinger leggen bij zijn woord. En mag ik bij wijze van spreken voelen aan mijn voorhoofd. En zeggen, Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Zo leer ik met mijn doop naar de God van mijn doop te gaan. Met de belofte naar de belover, daar moet het van komen. Ten vierde, als wij werkelijk tot de schriftuurlijke beleving van de doop komen, dan zullen wij de overdoop afwijzen als volstrekt onbijbels. Omdat daarin niet het accent ligt op de belovende God, maar op de gelovende mens. En bovendien een streep wordt gehaald door de kinderdoop als bijbels gegeven. Ten slotte, bijbelse beleving van de doop brengt mij altijd tot een intens gebedsleven. Smekend om van een kind des toorns te mogen worden tot een kind van de Vader. Om Jezus wil, door de Heilige Geest. In die weg gaat de Geest mij toe-eigenen wat ik in Christus heb. En daarom roept de Heer elk verbondskind op. En hij voegde zijn belofte aan toe. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Doe je dat wel eens? Vindt de Heer je zo wel eens op je knieën? O God, wat een wonder. Ik zondig mens, wegloper van u. Ik ben gedoopt. Nou kom ik tot u, Heer, om u te vragen, om de vervulling daarvan. Al wat u ontbreekt, en ons ontbreekt alles, dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig, ik heb gezegd.
Ik mag de collecte aankondigen, dus dat doe ik met deze. En dan willen we samen gaan zingen uit Psalm 105... En daarvan de versen 3, 5 en 6. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Het vijfde, God zal zijn waarheid nimmer krenken. En het zesde, al wat hij Isaac heeft gezworen. Psalm 105, vers 3, 5 en 6. Daarna zal de pauze worden gehouden waarbij je de gelegenheid hebt om schriftelijk vragen in te dienen.
Thank you.
tillende vragen binnengekomen, waarvoor dank. Dat geeft altijd ook weer de gelegenheid om bepaalde dingen nog wat te verduidelijken. En hopelijk kun je zelf met het antwoord ook weer verder. Ik begin met deze vraag. Als de kamerling aan Filippus vraagt, wat verhindert mij gedoopt te worden? Dan antwoordt Filippus, indien gij ganselijk, dus van harte gelooft in Christus Jezus. En dan is het geoorloofd. En dan is de vraag, dus toch eerst geloven en daarna dopen. In dit geval wel. Het betrof hier een heiden die niet bij het verbond van God behoorde. En dan ga je maar niet zomaar dopen. Kijk, laat ik maar eens heel een beetje plastisch voorstellen. Ik ga niet morgen in Veenendaal rondlopen in de plaats en bij wijze van spreken met een bakje water bij me en ik ga maar in het wilde weg dopen. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Als ik met volwassenen in aanraking kom die niet kerkelijk zijn, dan ga je eerst met ze spreken. En je bidt en je hoopt dat de Heere dat zegent. En stel je voor als dat zo is. Als iemand van buiten de kerk door de verkondiging van het woord door gesprekken getrokken mag worden. Nou dan, hè, dan ben je een poos met hem bezig om onderwijs te geven. Ik heb het zelf wel verschillende keren meegemaakt met volwassenen die van buiten de kerk kwamen. Dan wil je iemand eerst brengen tot de kennis van de Heere Jezus Christus. Ja, dat kunnen wij niet, dat weet ik. Maar vanuit het woord laten zien wie de Heere is. Met de bede, Heere, wil gij dat zegenen? Zo is Filippus ook bezig geweest. De geest leidde hem daar naartoe, naar die wagen. En nou, je kent die geschiedenis. De man was bezig met de boekrol van Jesaja. Van wie zegt de profeet dit? Hij begreep er helemaal niets van. Zegt hij dat nou van zichzelf of van een ander? En dan verkondigt Filippus, beginnende van die schrift, van dat schriftwoord, hem Jezus. Zo is Filippus een poos bezig geweest om hem te onderwijzen. En dan komt het verlangen van die man om gedoopt te worden. Om ook in dat verbond van God ingevoegd te mogen worden, daarvan het teken te mogen ontvangen. En dan zou je kunnen zeggen, dan stelt Filippus hem de vraag naar de geloofsbelijdenis. He, zoals we ook de vraag naar onszelf toekrijgen wanneer we gedoopt zijn. Ja, maar hoe zit het nu? Beleef jij nu je doop ook? Ben je nu tot geloof gekomen? Zoals nu bij deze man die van buiten de kerk, van buiten Israël komt, de vraag, gelooft gij van harte? Dan mag je als volwassene die er niet bij hoorden, ingevoegd worden, ingelijfd worden als kind in Israël, mag je ingelijfd worden in Gods gemeente. Vandaar die volgorde geloven, dopen in dat verband. Maar wanneer vervolgens die man kinderen gehad zou hebben die op dat moment er niet bij waren, en hij zou tot de gemeente zich gaan voegen in Jeruzalem, dan zouden ook die kinderen gedoopt worden. Doopt de volken, zegt de Heere Jezus. Volken, vaders, moeders, kinderen, die moeten gedoopt worden. De Heere denkt heel sterk gezinsmatig. Dat wil niet zeggen, laat ik dat nog eens een keer voor alle duidelijkheid zeggen, dat dus inhoudt, die kinderen zijn ook gelovig. Nee, maar ze ontvangen wel het teken van Gods verbond. Dat de Heere ook hen roept tot het heil en ook hen van harte dat heil gunt. Laten we dat nooit vergeten. Dat is juist die gedachte, de Heere gunt ons zo van harte de zaligheid. We hebben met een gunnende God te maken. En dan mag je ook beginnen als het gaat om de beleving van je persoonlijke doop. En dan kom ik ook op de volgende vraag in dit verband, door dezelfde vraagsteller. Wat is de doop voor een pleitgrond? Zolang Christus niet tot ons gesproken heeft door zijn geest, dat hij in ons hart zijn werk begonnen is, hebben wij toch geen pleitgrond? Nou, ik zou deze vraag ook zo kunnen formuleren, denk ik. Wat heeft een onbekeerde aan God te vragen? Heel veel. Liggen er beloften voor onbekeerden in de Bijbel? Nou en nog. Gelukkig wel. Waar zou je anders moeten beginnen? Daar zou je maar moeten afwachten totdat God eerst begint in je te werken en dan mag je wat aan de Heere vragen. Nee, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, zegt de Heere. Dat heeft hij gezworen. Daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Mag jij daar dan je vinger niet bij leggen? Dan mag je niet zeggen, Heere, dat staat nou zwart op wit in uw woord. En dat hebt u ook nog aan mij betekend en verzegeld door de heilige doop. Toen hebt u mij bij mijn naam geroepen. Dat is wat, jongelui, als je daar eens bij stilstaat. Dat moment waar je zelf niet bewust bij was, want je kunt het niet navertellen. Jij vroeg niet naar de Heere, je wist nog helemaal van niks. Dat jouw naam, jouw zondaarsnaam, Jan of Piet of Marie, hoe je maar heet, genoemd werd in de relatie met Gods drie enige naam. Piet, ik doop jou, u, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een machtig iets. En dan moeten we niet wegpoetsen. Dan moeten we niet zeggen, ja, maar dat betekent nog niks hoor. Dat betekent niks. Wij mogen niet verachten wat God gegeven heeft. Je hebt in mijn toespraak gehoord, ik heb ook niet gezegd dat je er daarmee bent. Dat nog eens beklemtonen. Nee, maar het mag zijn een pleitgrond. Dat wil dus eigenlijk zeggen, ik mag de Heere wijzen op wat hij mezelf gegeven heeft. Ik heb geen rechten in mijzelf. Als ik iets heb om op te pleiten, is dat een genaderecht. En dat wil de Heere nou gebruiken om een mens te trekken. Om daarmee bezig te mogen zijn. Om daarmee te worstelen. Denk maar aan Jacob. Jacob werd er door de Heere buiten gezet, weet je wel, bij Peniel. Hij mocht het beloofde land niet in. Nee, want de Heere die had nog wat met hem af te handelen. Jacob dacht namelijk dat hij er zo wel in kon. Jacob dacht, ik ben Jacob, ik ben een verbondskind en God heeft mij dat land toegezegd. Nou, dat gaat zo voor de wind af, het beloofde land in. En dan gaat de Heere verder met Jacob en dan laat hij hem zien, Jacob, dat is wel waar, je hebt wel de belofte gekregen. Maar jij bent Jacob. Jij bent een bedrieger. Jij bent een hierenlichter. En je weet het, dan gaat de Heere hem aangrijpen. En dan komt het tot dat gevecht tussen de Heere en Jacob. En dan, met eerbied gesproken, dan raakt de Heere Jacob waar hij hem raken kan. En dan wordt Jacob zondaar voor God. Hoe is uw naam? Jacob. Moet hij zijn naam noemen? Jongelui, zo gaat het altijd. Als de Heere in je gaat werken, dan moet je je naam gaan noemen. Wie ben jij? Ik ben een zondaar, Heere. Ik heb uw heil niet verdiend. En toch diezelfde Jacob, wat doet hij dan? Houdt u de Heere vast en hij zegt, ik laat u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Nou, dat is nou pleiten. Dat is nou pleiten. Want waar pleitte Jacob op? Dat de Heere zelf toegezegd had, Heere, gij zult toch met me zijn. Dat had u toch gezegd. U zult met me gaan overal waar ik zijn zou. Maar dan, kijk, dan gaat Jacob komen tot de beleving. En dan wordt het een wonder als hij mag ontvangen wat de Heere beloofd heeft. Want jongens, onthoud het maar. Als het een automatisme is, een rekensommetje, dat is een teken dat het niet uit God is. Want het ware geloof komt altijd in de verwondering terecht. Waar geloof, dat zegt nooit, natuurlijk, natuurlijk, ik ben een verbondskind, dus nooit, nooit. Maar het zegt, o God, dat u naar mij gevraagd hebt, die naar u niet vroeg. Wel, zo mogen we op de doop pleiten. Hoe komt het dat bij sommige dominees de doop een erg hoge plaats inneemt en dit zelfs betrekken tot de inwendige roeping van het genadeverbond? Hoe denkt u hierover en hoe verklaart men dit bijbels? Ik zeg altijd, je moet waken voor twee uitersten, voor onderschatting en voor overschatting. Dat is bijbels. Overschatting, daar heb ik het zojuist al over gehad, wanneer je zegt, met de doop ben ik er. Nee, absoluut niet. Dat is duidelijk. Onderschatting is er ook, want ik zeg, doop. Wat zegt me dat? Wees het nou eens heel eerlijk, jongelui. Neem die vraag eens voor jezelf mee. Wanneer ben je nou voor het laatst met je doop bezig geweest? Misschien zijn er onder ons die heel eerlijk moeten zeggen, nog nooit. Heb ik in mijn gebed nog nooit aangeroerd. Dan onderschat je de doop. Want de Heere heeft dat niet zomaar gegeven. Dat heeft hij gegeven om daar iets mee te doen. Om ermee werkzaam te zijn, om ermee voor zijn troon te komen. Kijk, waken voor twee dingen. Hè, voor die twee uitersten. Nou, het gaat er niet zozeer om of dominees die doop zijn hoge plaats geven. Wat zegt de schrift ervan? Wat zegt de belijdenis ervan? Ik zou daar nog veel meer van kunnen aanhalen, maar ik heb al iets genoemd, artikel 34. Je zou de Dordtse leerregels kunnen noemen, die er ook over spreken. Je zou kunnen spreken over vraag en antwoord 74. En dan denk maar aan de zondagen helemaal over de doop, hè, daar wordt uitgebreid over gesproken. Dat is blijkbaar ook weer niet zo onbelangrijk, als we het maar bijbels invullen. Als er hier gevraagd wordt, dit zelfs betrekkend tot de inwendige roeping van het genadeverbond. Ik weet niet of de schrijver mij daarmee bedoelt, maar dat bedoel ik in elk geval niet. Dat bedoel ik in elk geval niet. Dat je zou kunnen zeggen van, iemand die gedoopt is, die is daarmee inwendig al door de Heilige Geest geroepen. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar dat is juist wat de doop ons laat zien, dat moet gebeuren met ons. Dat die wedergeboorte, die moet gebeuren. Ook een verbondskind moet wederom geboren worden. Wat mij toegezegd wordt, moet me toegeëigend worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar dan gaat het er wel om dat die geest ook de doop gebruiken wil, opdat ik Gods roepstem leer verstaan. Maar die doop op zich bezegelt nooit inwendige genade. Even kijken. Twee vragen die wat in elkaars verlengde liggen. Sommige mensen stellen het ter discussie of onbekeerde ouders hun kinderen mogen dopen. Wat is uw mening hierover? En een andere vraag. Kinderen van gelovige ouders behoren gedoopt te worden. Ouders die daar niet naar leven en toch hun kind willen dopen, moeten we deze weigeren. Gevolg zou kunnen zijn dat ze de kerk definitief vaarwel zeggen. Welke criteria moeten hiervoor toegepast worden? Ik denk dat hier iets achter zit wat heel begrijpelijk is. Misschien heb je die indruk wel eens. Denk ook aan iemand die me mondeling even een vraag stelde van hoe kan dat nou, hè, dat iedereen laat eigenlijk zijn kinderen dopen. En vervolgens het avondmaal gaan er maar een paar aan. Kan dat wel? Zit dat wel goed? Het klinkt misschien heel vreemd, maar ik denk dat in dat verband de doop weer overschat wordt. Ik had het net over onderschatting, dat kan voorkomen. Maar dat mensen eigenlijk denken, ja natuurlijk, mijn kind moet gedoopt wezen. Ja, waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk? Kijk, ik geloof dat het de plicht van kerkraden is om daar heel grondig over te spreken met mensen. Voordat ze hun kind laten dopen. Er zal meer dan ooit dooppastoraat moeten plaatsvinden. Het mag niet zo zijn dat ouders alleen maar even aanmelden dat ze hun kind willen laten dopen. En vervolgens wordt daar niet met ze over gepraat. Want, en dan komen we in het juiste spanningsveld terecht. Wat we ook niet helemaal kunnen oplossen, dat geef ik zonder meer toe. Maar wat daar gevraagd wordt in het formulier. Dan wordt er gesproken over de kinderen van de gelovigen. En dan wordt er ook gevraagd, opdat het dan openbaar wordt dat gij zo gezind zijt, zult ge van uw kant op de volgende vragen ongeveinsd, dus oprecht, antwoorden. Dat is nogal wat, waar je dan ja op zegt. Dat is eigenlijk ook een belijdenis. En ik vrees inderdaad wel eens dat ouders met het grootste gemak hier ja op zeggen, terwijl hun leven er niet mee strookt. Waar moet je nou de grens gaan leggen? Nou, ja, dat is best moeilijk. Maar bijvoorbeeld, dat is heel duidelijk, als ouders slecht in de kerk komen en ze willen toch hun kind laten dopen, dan zal een kerkraad dat niet kunnen toestaan. Dat is onmogelijk. Je maakt dat nog wel eens een keertje mee. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat wel eens meegemaakt, dat een vader en een moeder tegen die tijd maar weer eens regelmatig in de kerk kwamen, want ze wisten natuurlijk wel dat de kerkraad hen daarop zou aanspreken. Dat ze slecht in de kerk kwamen. Dus ze hebben dat wat verbeterd zo, de maanden daarvoor. En toen hebben we daar met ze over gesproken. Ja, nee, maar ze zouden het ook anders blijven doen. En ze gaven het allemaal toe. Ja, het moest anders en het zou anders. Goed, toen is het kind gedoopt. En vervolgens gingen ze weer hetzelfde spoor. Nou, dan is het duidelijk als er dan een volgend kind geboren wordt, dat het kind niet gedoopt zou kunnen worden. Dat is nogal een consequentie. Dat is waar. Maar als wij dat niet doen, dan handhaven we met elkaar de tucht niet. Je kunt niet zeggen van laten we maar alles dopen wat in het doophuis komt. Nee, er zal wel degelijk ook de serieuze intentie moeten zijn om de Here te dienen. Dat verlangen daarnaar, voor zover wij mensen dat bij een ander kunnen peilen. Dus wij zullen zeer moeten hoeden, ons moeten hoeden voor een uitholling van de doop. Want ik denk ook dat het mede daardoor komt dat in baptistische, evangelische kringen gezegd wordt, ja, wat ze in de kerk met die doop doen. Dat is een uitholling van de zaak, want mensen leven er niet naar en dan kan toch maar dat kind gedoopt worden. Dan leggen ze natuurlijk wel de vinger bij een zere plek. Dat moeten we eerlijk toegeven. En daar moeten we ons ook grondig van bekeren. Wanneer er het ja-woord gesproken wordt in de kerk door doopouders, is dat ook een eed voor Gods aangezicht. Elk ja-woord in de kerk heeft de kracht van een eed. En daarom hoeven we de vingers er niet bij opgestoken te worden in de kerk. Want het is al een eed. Want de heilige God is er getuige van. Dan denk ik inderdaad dat er nogal wat ouders zijn die dat veel te weinig beseffen en daarom veel te makkelijk hun kind laten dopen. Dan Heren, wat is het goed om zo samen bezig te zijn met het woord van u. Dat u ons hebt toevertrouwd. En u was het helemaal niet aan ons verplicht, Heren. Als u ons geen Bijbel gegeven had, dan zou niemand u dat kunnen verwijten. wij hadden uw eeuwig stilzwijgen verdiend. Dat u nooit meer naar ons zou omkijken. Dat u ons voor eeuwig zou wegdoen voor uw aangezicht. U zou geen onrecht doen. Maar heren, wat een wonder dat u naar ons vraagt. Daar is dat bijbeltje dat we voor ons hebben, het tastbare bewijs van. En daar is dat water aan ons voorhoofd, ook al is het al lang opgedroogd. Ook het tastbare bewijs van. Heren, uw heilige naam is genoemd in betrekking tot onze kleine zondaarsnaam. Laat dat zo'n machtig wonder voor ons worden, dat we niet anders meer kunnen dan op de knieën terechtkomen. O God, dat u naar mij vraagt, schenk mij uit genade al wat mij ontbreekt. En ons ontbreekt alles, heren. We hebben niets van onszelf. We hebben alleen maar de dood in onszelf. Maar in u is het leven. En u wilt het zo graag toch geven, heren. Dat verzekert u in uw woord. U hebt het zelfs gezworen bij uzelf. Leer ons, heren, om onszelf te verootmoedigen voor u. Om onszelf als leugenaars te leren zien en te belijden voor u. Maar om u groot te achten. U betrouwbaar te achten en uw belofte te mogen aangrijpen als een vluchtende zondaar die niet anders meer weet en anders meer kan dan tot Christus te vluchten. Heere, wilt u deze dingen in ons hart werken door uw geest en uitwerken en leer ons die pleitgrond die u onszelf gegeven hebt voor uw aangezicht te naderen. Heren, bewaar ons voor overschatting van onze doop. Dat komt ook voor. Dat er gedacht wordt, ach, het is wel goed. Want ik ben toch gedoopt. Nou vertrouwen we op het teken en niet op u. Bewaar ons ook voor onderschatting van onze doop, heren. Want wat doen we u daarmee oneer aan? Als we niet werkzaam zijn met wat u ons gegeven hebt. Want we hebben het zo vaak al gehoord in het formulier van de heilige doop. Wij worden vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk de enige en waarachtige God aan te hangen.